Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En die heb ik toch maar meegenomen, al staat hij in het Oude Testament. Dit vers, Jesaja 53 vers 2, een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Ik heb nu een paar teksten voor me liggen uit de rubriek De heerlijkheid van Christus in de dagen zijns vreeses. Eerlijk gezegd, dat kan helemaal niet. Want hij had toen geen gedaante, noch heerlijkheid. Niettemin zijn er in de geschrift plaatsen die verband houden met de dagen zijns vreeses. En waarin wel degelijk gesproken wordt over zijn heerlijkheid. En dat is dan om te beginnen Lucas 2. Waar de Heer Jezus in vernedering geboren werd. En waar zijn geboorte ook inderdaad wordt aangekondigd. Zijn verschijning in het vlees. Maar bij die gelegenheid staat er in vers 9 van Lucas 2. En ziet, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En dit is de laatste verschijning van de engel des Heren. Alvorens Jehovah de Heren, Jehoshua werd. Als u het nou mij vraagt, dan heb u tenminste weer wat om de komende weken over te discussiëren. Maar als u het mij zou vragen, terwijl ik uitzicht heb op de wandelgangen, als u het mij zou vragen, ik denk dat op het tijdstip dat deze engel des Heren verschijnt, omschenen door de heerlijkheid des Heren, dat op dit tijdstip de Heere Jezus nog niet geboren was. Dat denk ik. Ik zeg niet dat zegt de schrift, ik zeg dat denk ik. En alvorens de Heere Jehovah in de gedaante van Jehoshua. Drie van de vier letters zijn dezelfde in het Hebreeuws namelijk. Voordat Jehovah als Jehoshua gevonden wordt liggende in een kribbe, in vernedering en ontdaan van de heerlijkheid, verschijnt hier de Heere nog eenmaal, net op dit tijdstip, in heerlijkheid. Als een uitbeelding aan de herders van de opstanding, de wederkomst, kortom de verheerlijking van Christus later. En gedurende de dagen zijns vleeses vinden wij dus ook nergens de verschijning, zoals we die in het Oude Testament kennen, van de engel des Heren. Dat kan niet, die is er niet. Heel simpel. De Heere is de engel des Heren immers, hè? De engel namen de Heere. Hij legde zijn heerlijkheid af en verscheen in gelijkheid des zondigen vlees. Dat is de Bijbelse term, niet de mijne. Dat is de Bijbelse term, enzovoorts. En vanaf die tijd verscheen er geen engel des Heren meer. Dat gebeurt pas weer later, na de opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar als dan de engel des Heren verschijnt, heet hij onder andere ook gewoon Jezus, de Christus, de Heere, enzovoorts. En dit is dus de heerlijkheid des Heren, maar nog net voor zijn menswording, als u mij vraagt. Want ik kan het verder niet goed op orde krijgen, misschien u wel, maar dan hoor ik het van u. Ik kan het verder niet goed op orde krijgen dat aan de ene kant de Heere mens werd en gelegen is in de krib in Bethlehem en dat tegelijkertijd ergens boven de velden bij Bethlehem de Heere verschijnt in heerlijkheid. Tegelijkertijd. Dat kan niet, want de Heere Jezus Christus is de openbaring van het wezen Gods, dan wel hij zou dat zijn, of hoe je dat dan maar zeggen moet in dit verband, en gelijktijdig gaat dat nou eenmaal niet. Eenvoudig genoeg. Maar goed, ik laat het voor wat het is. Het vers heeft er eigenlijk ook niet rechtstreeks mee van doen. Maar ja, ik heb me nou maar in deze rubriek ingedeeld. Dus ik sla meteen verder om naar Lucas 4. Begrijp je me goed, ik laat er geen enkele tekst uit weg. Ik sla niks over, ik neem ze gewoon op volgorde waarin ze in de Bijbel staan. Ik vertel er niet mijn eigen verhaal mee, integendeel. Dan kom ik in Lucas 4, bij het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus, en dat begint bij zijn verzoeking in de woestijn. Als je dat tenminste openbaar optreden kunt noemen, dat gaat eraan vooraf, eigenlijk. En dan staat er in vers 5, en als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. Hoe hij dat deed, weet ik ook niet, maar hij deed het. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven, want ze is mij overgegeven en ik geef ze wien ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles, deze heerlijkheid, want zo wordt het genoemd, zo zal het alles uw zijn. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En wat mij altijd al het meest verbijsterd heeft in die uitspraak, de uitspraak, het antwoord van de Heer Jezus, wat mij verbijstert, is dat hij niet zegt, ga weg, Satan, want mij worden al deze koninkrijken gegeven. Laat staan dat hij zegt, ze zijn helemaal niet van jou, ze zijn van mij. Heb je dat allemaal nog tot zover? Ze waren niet van hem. Ze waren van de duivel. Wanneer heeft de duivel ze gekregen dan? Toen de Heer Jezus mens werd en zijn heerlijkheid aflegde? Wat niet. Ja, waarschijnlijk nog eerder dan de zondeval, maar het is maar wat je eronder verstaat, zuster. Maar inderdaad, dat was eigenlijk vanaf Adam, was zo de situatie. En eerder heeft toch geen zin, dus daar hoeven we het niet over te hebben. Zie? Hij claimt ze niet voor zichzelf, de Heer Jezus. Hij bestrijdt ook niet dat ze van de duivel zijn. Toch? Niets van dat alles. Hij zegt iets heel simpels. Hij zegt, er staat geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En de Heer Jezus zegt dus dat hij zelf ervoor kiest om de Heere zijn God te aanbidden en hem alleen te dienen. Ik weet dat sommigen dat niet begrijpen kunnen. Maar het komt dikwijls voort gewoon uit een onbijbelse opvatting over wie de Heer Jezus eigenlijk is. Ik ga het nou verder niet uitleggen. Het gaat me alleen maar om het verschijnsel dat hem heerlijkheid wordt aangeboden. Een heerlijkheid die hij niet had. Integendeel. Maar hij zou die heerlijkheid krijgen. En de route naar die heerlijkheid, daarover hebben wij vanmorgen gesproken. Het zou gaan via dood en opstanden. Ik blijf dit ook een grap vinden. Daar hoef je niet noodzakelijk om te lachen, maar ik blijf het ook een grap vinden. De Bijbelse gedachte is namelijk dat heel de wereld, heel de zienlijke wereld in elk geval ligt in de macht van den boze. In de macht van Satan, hoe dat zo gekomen is, daar hebben we het nu niet over. Maar het is nou eenmaal zo. En in plaats van dat Satan aan de kant geschopt wordt, want ik gebruik daar nooit nette uitdrukkingen voor met opzet. In plaats van dat Satan, kicking, weet u wel, hadden we het vanmorgen over. Alive and kicking. En toen ik dat zei, dacht ik bij kicking hieraan. Hij zou, de duivel zou niet aan de kant geschopt worden. Het simpele feit is gewoon dat God een nieuwe schepping maakt in plaats van de oude. Zodat Satan met zijn koninkrijk de poel des vuurs ingaat, zal ik maar zeggen. Met heel deze oude wereld overigens. Als je erover regeren wil, als je er trots op is, zal verdwijnen. Daar gaat het om. En God maakt een nieuwe schepping in Christus. Een nieuwe schepping die voortgebracht wordt uit de oude die in de macht van Satan ligt. Hebben die nog? Dat is wel een prachtig verhaal, of niet? Dat is wat God doet. Een nieuwe schepping maken. En die heerlijkheid zou inderdaad aan Christus gegeven worden. Aan de Heer Jezus. Maar pas na zijn dood, dat betekent fundamenteel het einde van de oude schepping. En zijn opstanding, en dat betekent fundamenteel het begin van een nieuwe schepping. Dat is wat het is. En meer commentaar komt hier niet bij. Dan sla ik verder om naar Lucas 9. Waar sprake is van de zogeheten verheerlijking op de berg. Een verheerlijking van de Heer Jezus op de zogenoemde berg der verheerlijking, welke het ook was, die nooit had kunnen plaatsvinden als de Heer al verheerlijk was. Want wat moet je met licht als het al licht is? Toch? En dus lezen wij over de Heer Jezus in vers 29. Als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding werd wit en zeer blinkende. En ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, vandaar de term, welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Het is aardig om te weten dat het woord uitgang is gewoon Exodus. Dat woord staat er ook. Exodus. Het is in het Grieks. Zij zeiden zijn Exodus die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Waarmee verband gelegd wordt tussen de uittocht uit Egypte en de dood van de Heer Jezus. Het is namelijk onder alle omstandigheden uitbeelding van het uitgaan uit een oude wereld en vervolgens het tot stand komen van een nieuwe, uiteraard. En daarna lees ik vers 32. Petrus nu en die met hem waren, Jacobus en Johannes dus, waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En die heerlijkheid dus van de Heer Jezus uit vers 32... is dus wat beschreven wordt in vers 29. De gedaante zijns aangezichts werd veranderd en zijn kleding werd wit en zeer blinkende. De aardigheid is dat we eigenlijk een uitbeelding vinden van een heel stuk heilsgeschiedenis, de wijze waarop het hier beschreven wordt, namelijk de Heer verschijnt in heerlijkheid met Mozes en Elia, vervolgens vallen de discipelen in slaap. Toch? Bij die gelegenheid vallen ze in slaap. En als ze dan wakker worden, dan zien zij inderdaad zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Die twee mannen die bij hem stonden ga ik niet in. Zijn Mozes en Elias zijn nu eenmaal een beeld van de gemeente. Maar daar gaat het nou verder niet over. Hè? Maar de gedachte is dat zijn heerlijkheid hier waarin hij verschijnt een beeld is van zijn opstanding. Want bij die gelegenheid pas zou hij verheerlijkt worden, zoals we vanmorgen gezien hebben. En de discipelen die dan in slaap vallen is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Toch? Waarin de Heer zich verbergt, waarin hij wel verheerlijkt is, maar wij zien nog niet dat hij verheerlijkt is. Hebreeën 2. Wij zien nog niet, enzovoorts. En pas als we wakker worden, dat is bij de opname van de gemeente dus feitelijk, dan wordt de heerlijkheid van Christus geopenbaard. In de eerste plaats weer aan de gemeente. Dat is het idee. Maar dezezelfde geschiedenis toont er in ieder geval aan dat er in deze dagen van, in deze dagen zijns vlees, geen sprake is van enige heerlijkheid van Christus. En voor zover hier dan sprake is van heerlijkheid, is het een incident. Een incidentele gebeurtenis, een van de tekenen die nou eenmaal gebeurden. Maar al die tekenen zijn tekenen van de heerlijkheid van Christus. En het bijzonder van zijn opstanding en alles wat daarbij hoort. Daar komen wij vandaag niet aan toe, aan die categorie schriftplaatsen. Maar goed, we laten het er maar even bij. Daarna sla ik weer een paar bladzijden om en kom ik terecht in Lucas 19. Doe ik met opzet wat snel, maar er zijn er ook niet zoveel hoor. Lucas 19, vers 38. En eigenlijk waren we al bij die geschiedenis van morgen. Lucas 19, vers 38, de intocht in Jeruzalem, waarbij staat in vers 37, als hij nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, aan den afzink, denk ik altijd, begon al de menigte des discipelen zich te verblijden, niet heel de menigte, maar wel de discipelen, en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren, vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En vandaar, heerlijkheid. En vanmorgen hebben we precies dezezelfde gebeurtenis gelezen op een andere plaats, en daar staat erbij dat de discipelen niet begrepen, dat ze dit niet verstonden, deze gebeurtenis, maar dat ze pas later begrepen, nadat hij verheerlijkt was, staat erbij, hebben we vanmorgen gelezen, nadat hij verheerlijkt was, begrepen zij dat zij dit gedaan hadden en deze profetie vervuld hadden enzovoorts. Het is de aanhaling van een profetie natuurlijk, hè? Bijzonder uit Psalm 118. Maar hier roepen zij over de heerlijkheid en over de vrede en over de koning die zou komen in de naam des Heren. Maar hij zou pas verheerlijkt worden hierna. Hier is geen sprake van heerlijkheid. Of, we moeten zeggen, hier krijgen we een klein voorproefje of een kleine uitbeelding, demonstratie van zijn heerlijkheid. Maar waar het nou juist om gaat, is dat in de rest van de geschiedenis, in de rest van dit hoofdstuk, dus ook prompt staat, in vers 41, en als zij nabij de stad kwam en de stad zag, weende hij over haar enzovoorts. En daar is elke heerlijkheid, voor zover die er al was, op welke wijze dan ook, volledig verdwenen. En zo is het tot in onze dagen. Want hoewel de profetie of de uitspraak die de Heer Jezus doet over de stad reeds vervuld is geworden een keer, zal die profetie binnen afzienbare tijd alsnog weer vervuld worden. En Jeruzalem zal alsnog verwoest worden. En daarna pas zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg en een heerlijkheid geopenbaard worden, overigens samen met u en mij. Was de bedoeling. Toch? Allemaal in de toekomst pas. Daar gaat het om. Toekomst. Daarna hebben wij één moeilijk vers en ik zou hem eigenlijk niet moeten lezen, want ik haal me heel wat ellende weer op de hals. Maar ja, ik doe het dan toch maar, hè? Want ja, ik kom er nu eenmaal tegen. Dat is Johannes 1, vers 14. Ik waag het erop. En anders laat u dit vers maar gewoon eruit weg. Dat maakt me dan ook niet uit. Dan missen we er één. We houden er genoeg over, zeg ik dan maar. Hè? Johannes 1, vers 14, de beroemde tekst. Sorry. Maar er staat, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader. En het is o zo verleidelijk om te zeggen, het woord is vlees geworden, slaat op de geboorte van de Heer Jezus, want daar werd hij toch vlees, is toch zijn incarnatie. Toch of niet? Nou, je kunt het zo zeggen, dus er is niks mee meer, dat kun je zo zeggen. Maar als je daarna leest, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, wordt het toch wat problematisch, want wanneer heeft men dan zijn heerlijkheid aanschouwd? Een paar minuten op de berg der verheerlijking, zou je dat nou echt bedoelen? Ik denk het niet, namelijk. Ik zeg het maar eerlijk, ik denk het niet. Want hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En de geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. En zo verder. En dus moet ik zeggen dat deze uitspraak, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, in de volle breedte, in de volle betekenis krijgt, pas na de opstanding van Christus. Daar heeft men zijn heerlijkheid aanschouwd. Toen de Heer aan hen verscheen, na zijn opstanding. Dat is de makkelijkste verklaring die ik nu geef. En ik sta er voor 100% achter. Ik geloof dat het dat betekent. Maar ik moet u ook zeggen, dat als u mij zou vragen, die uitdrukking het woord is vlees geworden, inderdaad ook niet slaat op zijn geboorte, maar op zijn opstanding uit de dood. Maar dat neemt wel een uurtje om dat uit te leggen. En dat ga ik nou dus niet doen, maar ik kan wel in het kort zeggen hoe dat werkt. De term vlees worden namelijk in de Bijbel, en dat is dan hoofdzakelijk het Oude Testament, de term vlees, oh, dat is zelfs nog naamwoord, of als werkwoord, maar het blijft hetzelfde woord oorspronkelijk in het Hebreeuws. De term vlees komt een paar honderd keer voor, maar het is 30 keer in onze Bijbel vertaald met blijde boodschap brengen. In onze Bijbel, hetzelfde woord. Evangeliseren is hetzelfde als vlees worden. Volstrekt hetzelfde woord. In het Hebreeuws absoluut geen verschil. Want de gedachte is dat die term vlees worden in het algemeen de betekenis heeft van dat dingen gestalte krijgen. Gerealiseerd worden. Gematerialiseerd worden, zo u wil. Kortom, vlees worden. En de Bijbelse gedachte is, ik kan hem u makkelijk illustreren, als ik u die 30 schriftplaatsen laat zien. Maar dan kan ik u laten zien dat die boodschap die dan gebracht wordt, die blijde boodschap, die dan in het Hebreeuws genoemd wordt met dit woord vlees worden, bazar, dat het daarbij altijd gaat om de boodschap van dat iets wat verwacht mocht worden, ook inderdaad gebeurd is. Men wacht op het bericht, het onvermijdelijke bericht, dat dat wat komen moest, gekomen is. En meestal heet het dan blijde boodschap, omdat men het verwacht, zo vertaalt men het woord ook, blijde boodschap, bazar, vlees of blijde boodschap, één van tweeën, vlees of evangelie. En een heel enkele keer is het dan niet vertaald met blijde boodschap, maar alleen boodschap, omdat de mededeling dat iemand dood is, Saul bijvoorbeeld, ja, dat kan je niet meteen een blijde boodschap noemen. En toch, punt 1, het moest verwacht worden, want David was al jaren tevoren tot koning gezalfd, dus het wachten was op de dood van Saul, toch? En als dan uiteindelijk aan David de mededeling gedaan wordt dat Saul is overleden, dan heet dat bazaar. Ze boodschapten hem, maar daar staat het woord bazaar. Zij brachten hem de boodschap van dat nu gebeurd was wat gebeuren moest. Vandaar dat de mededeling dat een zoon geboren is, komt ook allemaal voor, allemaal in het Oude Testament, dat heet ook blijde boodschap brengen, heet ook bazaar. Niet omdat een jongetje in het vlees gekomen is, maar eenvoudig omdat wat te verwachten was, ook daadwerkelijk gebeurd is. Want men was in verwachting van de blijde gebeurtenis. Dat is alles. En als u het mij vraagt, lees dat nou zelf eens na. Doe dat nou eens gewoon, oprecht en eerlijk en zonder vooroordeel. Lees nou eens Johannes 1 en u zult zien dat tot en met vers 13 eigenlijk gesproken wordt over de oud-testamentische situatie. God is woord voor altijd al geweest. Dat wil zeggen, God heeft gesproken van den beginnen, heeft aangekondigd, heeft beloften gedaan, maar niemand wilde het ooit horen. Het woord werd gesproken, het licht kwam in de wereld, maar men beliefde het niet. Oud-testamentische tijd nog steeds. Belofte van wat? Belofte van nieuw leven, belofte van de komst van de Messias, belofte van een nieuw verbond, belofte van uitstorting van de Heilige Geest, of wat het maar wezen mag. Al die tijd aangekondigd. Ik gun me nou de tijd niet en het is mijn onderwerp vandaag niet. Dus ik lees dat nou niet met u door. Maar als het toch staat, zoveel hem aangenomen hebben in vers 12, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, weet u toch dat het onmogelijk over nieuwtestamentische tijd kan gaan, om de eenvoudige reden dat wij die geloven niet macht ontvangen om kinderen gods te worden. Wij zijn kinderen gods, wij worden kind van God op het moment dat wij tot geloof komen. Maar in het Oude Testament, wanneer men geloofde, ontving men macht, het recht namelijk, want dat woord is het, ontving men het recht om ooit een keer kind van God te worden. Maar eerst zou dat gebeuren met de Heer Jezus Christus. Want hoe wordt men kind van God? Hoe wordt men wedergeboren door dood en opstanding? Dat is het verhaal. Ik zeg het wat snel, sorry, maar dat is nu helemaal niet anders. En dan pas in vers 14 staat er, en wat God beloofd heeft, 4000 jaar lang, tot en met Johannes de Doper, vers 6 tot en met 9, wat God beloofd heeft in zijn woord, is inmiddels vervuld. En wat verwacht mocht worden, is gerealiseerd geworden. Kortom, het woord der beloften, zal ik maar zeggen, is vlees geworden. Is blij de boodschap geworden. Waarom? Omdat het vervuld is geworden. Omdat de Messias verschenen is. Niet in zijn geboorte, maar in zijn wedergeboorte uiteraard. Want toen pas brak het nieuwe verbond aan. Toen pas werd de Heilige Geest uitgestort. En toen pas was hij degene, definitief en 100% ten volle, was hij degene die in het Oude Testament werd aangekondigd. Heb je dat nog tot zover? Nou, en dus, het woord is vlees geworden, slaat op de vervulling van het woord Gods in de opstanding van Christus. En dan staat er meteen, hij heeft onder ons gewoond, getabernakeld staat er eigenlijk, zegt men altijd meteen. Dat klopt, want het was maar 40 dagen lang. En daarmee opent Handelingen. Hij heeft onder ons getabernakeld, tijdelijk gewoond, dat woord is het. Hij heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En later krijgen we het vervolg op het verhaal in 1 Johannes 1 en dan vertelt de apostel precies hetzelfde. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben. Dat is het wat wij ook aanschouwd en gezien en getast hebben en dat verkondigen wij u. Wat? Het woord des levens. Hoezo? Want het leven is geopenbaard. Bij zijn geboorte? Nee, bij zijn opstanding. Enzovoort. Dat was de vervulling van Gods beloften. En dat staat hier ook. Zodat deze uitspraak hier in Johannes 1 vers 14 niet een uitspraak is over de Heere Jezus in de dagen zijn vleeses, maar in de dagen van na zijn opstanding. Toen heeft men zijn heerlijkheid aanschouwd. En daar werd het woord vlees. Dan wel, daar werd het woord, werd de beloften Gods vervuld. Dat is wat het is. En daarnaast wijs ik erop dat bijvoorbeeld in Jesaja 40 sprake is van het brengen van de blijde boodschap. Jeruzalem, gij verkondigster van blijde boodschap. Dat staat elke keer gewoon het woord bazar. Zelfs vertaald met vlees dus, hè? Dat woord staat er. Maar het wordt ook vertaald met verkondiger van blijde boodschap. In één en dezelfde zin zelfs. Want alle vlees is als gras. Staat daar. En het gaat voorbij. En de volgende vers spreekt over vlees. Hetzelfde woord, maar nu in een heel andere toepassing, veel hogere toepassing. Verkondigen namelijk van de blijde boodschap. Dat is waar het over gaat. En dat is volstrekt normaal Bijbels taalgebruik. Alleen ja, of het nou wel of niet aansluit bij christelijke traditie. Ja, sorry. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dus ja, laat maar zitten. Hè? Goed. Nou, dat was Johannes 1 vers 14. En dan heb ik er nog één. Die wordt genoemd in 2 Petrus 1 vers 17. Dan heb ik die categorie, die rubriek weer gehad. 2 Petrus 1 vers 17. Waar de apostel spreekt over wat hij noemt tegenwoordige waarheid, vers 12. Niet omdat de waarheid met de tijd verandert, maar omdat het gaat om waarheid met betrekking tot het tegenwoordige. Tegenwoordige waarheid. 2 Petrus 1, vers 12. En hij zegt, daar blijf ik van spreken. En ik schrijf er zelfs van in de hoop dat mijn woorden nog gelezen of gehoord worden na mijn eigen uitgang. Leuk hè, want hier spreekt hij in vers 15 over zijn eigen exodus. Staat hetzelfde woord uitgang weer. En dan zegt hij, vers 16, over die tegenwoordige waarheid, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Heb u dat? En dan niet meteen doordenken, luister nou wat ik echt zeg. Wat ik echt zeg is dit, dat deze woorden overeenkomen met wat we in de Hebreeënbrief lezen over Christus, die inderdaad niet zichzelf verheerlijkt heeft om hoge priester te worden, maar dat hij die heerlijkheid heeft ontvangen doordat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Misschien komen we straks nog bij die verse terecht. En Peter zegt hier precies hetzelfde. Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En als u mij nu zou vragen, en wanneer is dat dan gezegd? Dan zeg ik nu, toen hij opstond uit de dood. Zie je me nou aan te kijken? Ja. Toen werd ik tot zoon gesteld. We spreken wel jaren over. Ook op deze plaats. Komt steeds weer voorbij. Altijd dezelfde waarheid. Toch? Alleen Peter zegt nu, en deze stem hebben wij gehoord. Niet heeft hij gehoord. Dat was wel zo, maar dat staat er niet. Deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. Maar toen de berg der verheerlijking dus. Maar toen die stem klonk uit de hemel, in het bijzijn van Mozes en Elia en Petrus, Johannes en Jacobus, was dat een vooruitgrijpen op wat later gebeuren zou, toen de Heer werkelijk verheerlijkt werd en gegeven werd in de allerhoogste plaats. Dat was niet op die berg, maar het was in de hemel zelf, waarvan die berg uiteraard, zoals zo dikwijls, de uitbeelding was. Maar toen de Heer opstond uit de dood en toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, of gij zijt mijn zoon, de geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb, of deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, heeft Petrus dat niet gehoord. En of de Heer Jezus het gehoord heeft, kennelijk wel, want er wordt verslag van gedaan in Psalm 2. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Peter zegt, ik weet het zeker, want hoewel het nog niet gerealiseerd werd bij de verheerlijking op de berg, hebben wij toch daar in het kort en in het kleine uitbeelding van deze dingen gezien. En dat teken gebruikt hij dus inderdaad als argument voor de tegenwoordige waarheid, waarbij Christus gezeten is in de hemel in heerlijkheid aan de rechterhand Gods, en Mozes en Elia daarbij zijn de uitbeelding van de gemeente, zoals ik ook hier al enige malen gezegd heb. Dat is gemeentelijke, tegenwoordige waarheid. En daarna maakt het verder weinig uit, want vervolgens zegt de apostel, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, hetgeen betekent dat dit profetisch woord waarover Petrus het heeft hier, niet primair spreekt over de wederkomst van Christus, althans dat bedoelt Petrus niet. Hij zegt dat profetisch woord spreekt over de tegenwoordige heerlijkheid van Christus en over tegenwoordige waarheid. En waar vinden we die waarheid? In het profetisch woord. En dus gewoon inderdaad ook in de Oudtestamentische profetieën is de gedachte. Nou, dat is het einde van het verhaal, want meer schriftplaatsen in dit verband En dus voor deze rubriek heb ik niet gevonden. Terecht, want hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, wordt gezegd. Maar als wij spreken over de heerlijkheid van Christus, dan spreken wij uiteraard over de Christus. En dus over degene die opstond uit de dood. En op zijn vroegst spreken wij dus over de tegenwoordige heerlijkheid van Christus, sinds zijn opstanding en in de hemel. Daarna komt er een andere rubriek, namelijk de heerlijkheid van Christus in zijn wederkomst. Maar eerst de heerlijkheid van Christus nu. En het aardige is dat we dan, en ik volg weer een gewone lijstje op in de Bijbelse volgorde, dat we dan terechtkomen weer terug in Johannes, de Evangelie van Johannes, weer in die hoofdstukken die handelen over de nacht waarin hij verraden werd. Wij waren al in hoofdstuk 12 overigens, het ging er net aan vooraf. Maar daarna komen wij in Johannes 14, waarin de Heer Jezus niet zei, ik ga heen de dood in, maar ik ga heen naar het huis mijns vaders. Hij zou namelijk verheerlijkt worden, maar niet in de dood, in de opstanding uit de dood namelijk. Dat is een uitermate verhoging. Daar spreekt hij over en terwijl hij daarover spreekt, kondigt hij aan wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Maar de gedachte is gewoon dat die geest niets of niemand anders is dan de Heer Jezus zelf, maar nu niet in een uiterlijke gedaante en dus ook niet in een uiterlijke begeerlijke gedaante of zoiets. Integendeel, hij verbergt zich. En in die hoedanigheid wordt hij genoemd de geest die zou komen. Enzovoort, die zou uitgestort worden. Het is het leven van Christus waaraan we deel zouden hebben. Maar ja, er zijn zoveel termen voor dat ik ze nou ook niet allemaal kan noemen. Laat staan, we argumenteren. Maar in dat verband, sprekend over het andere troosten, over de Heilige Geest dus, zoals we die gewoonlijk noemen, komen wij terecht in Johannes 16... Waar de Heer Jezus zegt in vers 12, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. En de strekking is dus, gij kunt die nog niet dragen. Dat zou later komen. Ik heb nog vele dingen aan te zeggen. Hij deed het ook in de 40 dagen na zijn opstanding. Want dat staat in Handelingen 1, hè? 40 dagen lang handelde hij met en over het Koninkrijk Gods. Enzovoorts. De dingen die het koninkrijk aangaan. Maar hier zegt hij het anders. Hij zegt, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel, al staat er, maar het is hetzelfde natuurlijk, die zal u in heel de waarheid leiden. Ook in het deel wat ze nog niet kenden. En wat ze nog niet konden dragen. Die zal u in heel de waarheid leiden. En als u vraagt waarin werden ze dan geleid, dan is het antwoord de waarheid. En dan is de volgende vraag natuurlijk, en wat is de waarheid? Sla ik één bladzijde om. Hoofdstuk 17, vers 17. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat woord waarop de Heer Jezus zichzelf altijd beriep, zoals we inmiddels, dacht ik, toch wel gezien hadden ook al. Hè? En dus, terug naar 16 vers 13, de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. En wat is de waarheid? Het woord Gods. En waarom heet de geest der waarheid? Omdat het woord Gods, zoals wij het ontvangen hebben, is voortgebracht door de geest. Dat is die geest die gesproken heeft, om zo te zeggen. De geest waardoor de profeten spraken. Of de geest die sprak door de profeten, laat ik het zo maar zeggen. En diezelfde geest die voortijds de schriften heeft voortgebracht, diezelfde geest zal de gelovigen ook in heel de schrift leiden. De geest zal u in heel de waarheid leiden. Met andere woorden, ook die dingen uit Mozes, de wet en de profeten, die wij nu niet verstaan, misschien zelfs omdat we onverstandig van hart zijn wellicht, maar die dingen zouden ons bekendgemaakt worden door diezelfde geest. Dat staat trouwens ook in 1 Korinthe 2, want daar staat dat we de geest hebben ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. U weet wel, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Niettemin, we hebben de geest ontvangen opdat wij precies die dingen zouden weten. De dingen die ons van God geschonken zijn. En dus, hij zal u in heel de waarheid leiden. En dan komt de pracht van de zin. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Heb u dat? Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Dat wil zeggen, het woord Gods. En dat zou inderdaad geopenbaard worden door die geest. Zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Namelijk, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En dat is niet wat wij eschatologie noemen. Het zijn gewoon de toekomende dingen vanaf dit tijdstip. De toekomende dingen die zouden aanbreken 4 dagen officieel na deze datum hier in Johannes 16. Bij zijn opstanding, daar braken de toekomende dingen aan. En dus de toekomende tijd of de toekomende eeuw. U kent toch de uitdrukking toekomende dingen uit de Hebreeënbrief, gewoon ter aanduiding van het nieuwe verbond als zodanig. Ingaande bij de opstanding van Christus. Die toekomende dingen waaraan wij deel hebben. Nou goed, hij zal u de toekomende dingen, dat wil zeggen hij zal u gemeentelijke waarheid bekendmaken. De toekomende dingen zal u verkondigen. En dat het gaat om gemeentelijke en dus tegenwoordige waarheid, net als in 2 Petrus 1, mogen blijken uit wat nu verder volgt. Er staat namelijk, die zal mij verheerlijken. De betekenis is duidelijk genoeg. Waar wij namelijk door die geest geleid in de waarheid komen tot kennis van Christus, zullen wij die heerlijkheid van Christus ook zien. In de zin van Hebreeën 2, namelijk wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hoe komt dat dat wij die heerlijkheid zien? Omdat wij door de geest Gods geleid worden in heel de waarheid. En naarmate wij ons daarin laten leiden, naar die mate zullen we de heerlijkheid van Christus ook zien. Vandaar dat ik me wezenloos schrok jaren geleden toen iemand me kwam vertellen, nou Christus was nog helemaal niet verheerlijkt. Hij moest nog komen in de toekomst. Iemand die dat zegt heeft zich niet laten leiden door de geest. En zeker niet in de waarheid. Zegt de Bijbel zelf, dat is makkelijk genoeg. Hij zal namelijk mij verheerlijken, en waar we onderwezen worden in het woord Gods, en komen tot kennis van hem, komen wij tot kennis van zijn heerlijkheid, die daardoor ook groter wordt, want wij waren er nog niet helemaal, maar even later zal blijken in de schrift, dat wij niet alleen van hem heerlijkheid ontvangen, maar dat wij zelfs zijn heerlijkheid zijn. Nou ja, iets zwakker dan. Dat wij deel uitmaken van zijn heerlijkheid. Want de gemeente is zijn heerlijkheid namelijk. Maar goed, er staat, die zal mij verheerlijken, en dan weer, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat betekent, hij zal van die heerlijkheid van Christus nemen en hij zal die heerlijkheid aan ons niet alleen bekendmaken, zodat we die heerlijkheid kennen, maar dus ook dat wij deel hebben aan die heerlijkheid. Niet alleen het wordt ons verkondigd, maar met dat het ons verkondigd wordt en wij die heerlijkheid leren kennen, maken wij er onderdeel van uit, krijgen wij er deel aan, wordt het ook onze heerlijkheid. En ik hoef dat niet uit dit vers te halen, want ik denk dat ook hier geldt dat de woorden die de Heer Jezus in diezelfde avond in deze hoofdstukken sprak, woorden namelijk, dat verstaan jullie nu nog niet, maar straks, na deze, zult gij het verstaan en zult geweten dat ik gesproken heb. En als later Paulus zegt, dus in bijvoorbeeld Efeze 1, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, herinneren wij ons ineens dat de Geest het uit het zijne zou nemen uit Christus en hij zou het ons bekendmaken. Namelijk de gedachte is dat al wat het Oude Testament ons leert over de Messias, over Christus, blijkt ook van toepassing te zijn op u en mij, op de gemeente. Zeker wel. Wij zouden met Christus het koninkrijk, zijn koninkrijk erven. Toch? Wij zouden deel hebben aan zijn verhoging. Wij zouden deel hebben aan zijn heerlijkheid. Wij zouden deel hebben aan zijn erfenis enzovoorts. En als ik het in Efeze zou lezen, we hebben deel aan zijn uitverkiezing, we hebben deel aan zijn predestinatie, we hebben deel aan zijn begenadiging, we hebben deel aan zijn verlossing. Moest hij ook verlost worden? Ja. Zeker. Moest hij ook genade ontvangen? Ja. Hij moest sterven vanuit de dood opstaan. Wij hebben er deel aan. Toch? We zijn met hem één plant geworden. Enzovoorts. En dat betekent dus dat als in het Oude Testament de Messias, de komst van de Messias in heerlijkheid wordt aangekondigd, wordt dus ook aangekondigd de openbaring van de gemeente in heerlijkheid. En als in het Oude Testament met de woorden van Psalm 2 op voorhand gezegd wordt tot de Heer Jezus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, betekent dat dat het tot u en mij ook een keer gezegd zal worden. En dat lezen we ook expliciet in de schrift. Want we zijn geroepen tot zoonschap. En kinderen God zijn we en dus erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En indien wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Romeinen 8, maar zover was ik eigenlijk nog niet. Toch? En dus, het wordt uit het zijne genomen. Dat wil zeggen, de geest, waardoor bovendien ook de nieuwtestamentische bijbelboeken zijn voortgebracht, die geest demonstreert hoe al deze oudtestamentische uitspraken over de heerlijkheid van Christus net zo goed van toepassing zijn op u en mij. Omdat we aan hem deel hebben. En moeilijker is het niet. Echt niet. En dat is mijn vondst niet. Dat is niet iets nieuws. Dat heb ik op de zondagsschool geleerd. En dat geldt niet alleen voor oudtestamentische schriftplaatsen, maar het geldt zelfs voor schriftgedeelten als het boek Openbaring. Het mag dan zijn dat het woord gemeente er niet in voorkomt, maar mijn vader placht te zeggen, maar elke keer als Christus genoemd wordt, met welke naam dan ook, is het inclusief de gemeente. Want we zijn zijn lichaam. Toch? Goed. Nou, terug naar deze prachtige uitspraak. Die geest die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. De strekking ervan is, en gij zult er deel aan hebben. Maar dat wordt pas later uiteengezet en niet zozeer in dit vers. Maar zo zie je, ben weer, het werk van de geest is niet onze ellende te doen kennen. Het werk van de geest is dat wij Christus leren kennen. En daarom houden wij ons bezig met de Heer Jezus Christus, met zijn persoon, zijn wezen en ook met zijn geschiedenis. Wie hij was, wie hij is en wie hij zal zijn. Dat moet wel, want anders leren we hem nooit kennen. Dat was Johannes 16, even in de lijst kijken. Daarna komen wij natuurlijk gewoon, ja natuurlijk, in het besluit van die avond. Weer in het hoge priesterlijk gebed waar wij al waren, in elk geval in vers 4 en 5. Maar nu komen wij via de andere rubriek in vers 10. Waar de Heer bidt en zegt, al het mijne is uw, en hij zegt dat tot zijn vader. Al het mijne is uw en het uwe is mijn. Maar wat is dan dat mijne dat van u is? En wat is dan het uwe dat van mij is? Wat is het wat van de vader en de zoon gelijkelijk is? Dat zijn u en ik. Daar gaat het over, de gelovigen. Ze zijn degene die door de vader aan de zoon gegeven zijn. Dus nog anders, ze zijn degene die door de zoon tot de vader gebracht zijn en die vervolgens door de vader aan de zoon gegeven worden en die door de zoon dan weer bewaard worden voor de vader. Staat er allemaal? Ik zeg altijd, dat is een van de 2-3 eenheden die ik in de Bijbel ken. De andere is die van de water, bloed en de geest. En deze is die van de vader, de zoon en de gemeente. Precies, ja. Nou goed. Al het mijne is uw en het uwe is mijn. En ik ben, dan wel wordt, in hen verheerlijkt. Zodat een deel van de heerlijkheid van Christus onze heerlijkheid is. Of anders, dat de heerlijkheid van Christus zich uitbreidt tot in ons. Er is ook niks moeilijks aan te begrijpen. Wanneer we leden zijn van zijn lichaam, hebben we deel aan zijn heerlijkheid. Toch? En dat is ook wat hier feitelijk staat. Ik ben of word in hen verheerlijkt. Dat was nog weliswaar niet zo op dat tijdstip, maar 3 dagen later of 4 dagen later zou dat gebeuren. Vanaf die datum, vanaf zijn opstanding. En daarna spring ik over naar vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En? Zijn wij bij hem? Moet ik even teruggrijpen naar hoofdstuk 14. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Slecht begrepen verse daar hoor, Johannes 14. Ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. We denken, ah, weer een tekst over de opname van de gemeente. Maar het is niet zo hoor. Echt niet. Het gaat niet over de opname van de gemeente in de toekomst. Het gaat over onze tegenwoordige positie. Wij zijn waar hij is. Want wij zijn, Efeze 2, met Christus levend gemaakt en met Christus medegezet in de hemel. Dat is onze positie, nu. En in die positie leven wij in gemeenschap met hem en delen wij in zijn heerlijkheid, die door fysieke ogen nog steeds niet gezien wordt, maar die wij kennen. En in geestelijke zin zien. Nou goed. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, vers 24, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dat is weer de vraag. En aanschouwen wij zijn heerlijkheid? Hetgeen wij gehoord, gezien en aanschouwd hebben. Van het woord is leven, aanschouwen wij zijn heerlijkheid. Jazeker, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Door deze geest, als we kinderen God zijn en door de geest worden onderwezen en ons door die geest laten onderwijzen en leiden, zien, leren wij de heerlijkheid van Christus zien. En naarmate we die zien, zal ook ons aangezicht in heerlijkheid veranderd worden. Dat is 2 Korinthe 3. Ja, je moet een beetje thuis zijn in je Bijbel hoor. Goed. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Zijn we weer terug bij dat lam, voorgekend voor de grondlegging der wereld. De plannen voor deze heerlijkheid waren al lang gemaakt, maar zijn uiteindelijk vervuld geworden. Kortom, het woord, het plan Gods, is vlees geworden, is gerealiseerd, gematerialiseerd in de opstanding van Christus. De prediking, de bekendmaking daarvan, is dus per definitie de blijde boodschap. En daarna sla ik een heel eind om. En dan kom ik terecht bij Handelingen 7. Dat was steeds over de tegenwoordige heerlijkheid van Christus. En we hebben gezien dat die rechtstreeks van doen heeft met onze positie, met de gemeente, die feitelijk zijn heerlijkheid is. Onder andere dan. En dan staat er in Handelingen 7, vers 55. Maar hij, Stefanus, Hij, Stefanus, vers 55 van Handelingen 7, vol zijnde des Heilige Geestes. Nou, als hij vol is van de Heilige Geest, wat ziet hij dan? En ik leg die versen niet op volgorde, ik lees ze gewoon in de volgorde waarin ze staan. Als men toch door de Geest geleid wordt en die Geest verheerlijkt Christus, wat zien wij dan als we vol zijn van de Geest? De heerlijkheid van Christus. Dus, meestal is de vraag, wat spreken wij dan als we vol zijn van de Heilige Geest? He? Want dat lezen we dan, hè, zo. Vol zijn er dus Heilige Geestes, sprak, enzovoort. Begin met te spreken. Al of niet in tongen bedoel ik dan maar. Maar vooruit. He? Maar je kunt vragen, wat zit men dan? De heerlijkheid van Christus. En daarna vragen we, waarover spreekt men dan? Over de heerlijkheid van Christus. Goed. Hij vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel. Waar zouden wij onze ogen ook weer op richten? Waar zouden we op zien? We zouden zien op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En die is gezeten aan de rechterhand Gods. Dus waar zouden we op zien? Op hem die zijn loopbaan gelopen heeft en uitermate verhoogd is geworden. En Stefanus doet het zo letterlijk mogelijk hier. Er was ook weinig anders meer, denk ik, maar vooruit. Want hij werd gestenigd immers, hier. En er staat, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij zag de verheerlijkte Christus. En daar gaat het maar om. Want hij was inderdaad verheerlijkt en had een positie aan de rechterhand Gods. En er staat er en hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen. Welke zoon des mensen? Ja, die op Psalm 8, waar we vanmorgen even voorbij kwamen. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond, die zoon des mensen. En dus die uit Hebreeën 2. Ik zie de zoon des mensen. Ik zie de laatste Adam. Een mens. Staande ter rechterhand Gods. Een mens die uitermate verhoogd is geworden. En op hem zouden wij zien, omdat dat onze hoop is, wij zijn mensen. En wij zullen delen in de verhoging van Christus. En de verhoging van de Heer Jezus als mens tot aan de rechterhand Gods is een precedent, heet zoiets. Die worden geschapen zoals u weet, hè? Maar het is een precedent, dat wil zeggen, het is één keer gebeurd en het is de garantie dat het met ons ook zal gebeuren. God doet dat zo. Wie in hem gelooft, zal aan hem deel hebben. En wie in hem gelooft in deze dagen waarin deze heerlijkheid nog steeds door de wereld verworpen wordt, maar niettemin gezeten is aan de rechterhand Gods, zal de wereld ook ons haten en ook ons verwerpen. Die woorden heb ik uiteraard niet gelezen, maar goed. Hè? Maar zal de wereld ook ons haten en ons verwerpen en zo niettemin zullen wij delen in diezelfde heerlijkheid van Christus in de hemel. En daarom zijn wij toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Maar hier ziet Stefanus, een verheerlijkte Christus, aan de rechterhand Gods. Dan blader ik om naar Handelingen 22. Want daar, nou ja dan, het is gewoon mijn volgende vers. Maar daar vinden wij een gelijksoortige gebeurtenis. Nu niet in verband met Stefanus, maar in verband met de apostel Paulus, die dat dan, zij het dan vele jaren later, beschrijft. Hij beschrijft namelijk wat wij populair noemen zijn bekering. Ik noem het bij voorkeur zijn roeping overigens, maar vooruit. En in Handelingen 22 spreekt hij daarover en zegt vanaf vers 10. En ik zei de Heere, wat zal ik doen? En de Heer zei tot mij, sta op en ga heen naar Damascus en al daar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. Hij werd namelijk in één klap geroepen tot de dienst. Sommigen noemen het zijn bekering, maar zoals gezegd, ik houd het op zijn roeping meteen. Het geroepen om God te dienen. en om voor hem te lijden. Enzovoorts. En dan zegt Paulus in vers 11, en als ik vanwege de heerlijkheid deszelfen lichts niet zag, zo werd ik bij de hand geleid door degenen die met mij waren en we kwamen te Damascus. En waar het me om gaat is dat de apostel Paulus op weg naar Damascus dus ook de heerlijkheid des Heren aanschouwd heeft. Maar voor hem die onder de wet leefde, tot dat moment, was dat licht en was die heerlijkheid zo groot dat hij er in één klap door verblind werd. Hebben jullie die? Is leuk, hè? Stefanus ziet ook de heerlijkheid des Heren, maar wordt er niet door verblind. Hij was daar redelijk aan gewend. Toch? Daardoor kwam hij daar ook terecht in die positie. Maar voor degene die er helemaal niet aan gewend is en onder de, leeft in de duisternis van de wet, is de openbaring van de heerlijkheid des Heren niet te verteren. Toch? Verblinding. Je vindt het trouwens nogal ergens in het Oude Testament ook, want er heel wat gevallen waar wij lezen over mensen die plotsklaps blind werden, werden zij weliswaar blind, in de zin van ze konden niks meer zien, maar niet werd het duister om hen heen, het was vanwege de overdaad aan licht en ze zagen meteen niks meer. Dat was het geval bij die figuren bij Sodom, zal ik maar zeggen, in de geschiedenis van Lot, lees het maar eens na. Het was bij Samaria, geloof ik. Dat weet ik ook niet meer. Maar in de geschiedenis met Elia, het leger werd verblind, enzovoorts. Niet werd duister, het werd licht. En toen zagen ze dus niks meer. En dat is wat in ons midden ook wel eens voorkomt. Ik probeer het altijd te vermijden, broeders en zusters, maar ja. Ja, te veel licht. Ja, dan zie je ineens ook niks meer. Daarom zeg ik altijd, doe nou rustig aan. Mijn vader zou zeggen, mensen, raak nou niet in paniek. Zo tegen de vijfde samenkomst in zijn conferentie was dat er soms eerder. Er was er zeker bij, was, dan was het iets eerder. Nou goed. Maar dan zijn mensen, raak nou niet in paniek. Er zijn hier vast mensen die het ooit meegemaakt hebben. En je raakt nou niet in paniek, doe nou rustig aan, geef helemaal niks. Als je het niet begrijpt, geef niks. Als je het niet gelooft, geef ook niks. Leer het maar vast aan, maar probeer het. Het went wel. Dan maar een hand voor je ogen en door de keertjes kijken, dan wen je er langzaam aan. En dat went ook wel. Maar zo is het nou eenmaal. En zo was het met Paulus ook. Hij was in één klap totaal verblind. Het heeft hem jaren gekost om weer een beetje fatsoenlijk te kunnen kijken. Maar ik bedoel het nou overdrachtelijk natuurlijk. U kent zijn geschiedenis immers. Het heeft jaren geduurd voor hij alsnog in de bediening trad enzovoorts. En zo hoort het ook. Want hij zag ineens de heerlijkheid van Christus. En hij schreef er vervolgens ook over in de tweede Korinthebrief. En inderdaad, dat is mijn volgende schriftplaats. 2 Korinthe hoofdstuk 4, daar wordt de term in dit verband genoemd. Wij vinden de term heerlijkheid natuurlijk ook in hoofdstuk 3, vele malen, maar daar wordt de term van toepassing gebracht op het nieuwe verbond als zodanig. Dat wil zeggen, daar is het ook van toepassing op Christus nu, in de tegenwoordige tijd, maar indirect. Dat wil zeggen, het wordt gezegd over het nieuwe verbond dat licht is. Maar daarna lezen wij in 2 Korinthe 4 over de God deze eeuw die de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Want voor de gelegenheid, in verband met de uiteenzetting in deze hoofdstukken, heet het het evangelie der heerlijkheid van Christus. En voor zover men die begrip heerlijkheid niet verstaat, staat er meteen de belangrijkste essentie bij. Het betekent namelijk dat hij beeld Gods is. Uitgedrukt de beeld van Gods wezen. En dat geeft inderdaad licht. Geeft veel licht. En wat de duivel doet, staat hier, is hij probeert dat men het licht niet ziet. Dan is men echt blind. Een bedekking over de ogen te leggen dus. Dat is wat de duivel doet hoor. bedekking over te leggen. Men hoort het aan, men hoort de boodschap, maar het dringt niet door. Men herkent het niet, men kan er niks mee. En het blijft dus gewoon duister. En de ellende is dat Satan nog een truc heeft uitgedacht. Want als we dan toch licht zien, probeert hij het licht zo groot te maken. Dat men alsnog weer niks ziet. Dat is het verhaal. En dat gebeurt ook. Ik zeg altijd, als de Bijbel, de duivel je niet kan tegenhouden van, laten we maar gewoon zeggen, Bijbelstudie dan met een zwaar woord. Als de Satan de schrift niet voor je dicht kan houden, dan zal die zorgen dat je zoveel informatie over Bijbelse waarheid krijgt, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En zegt, nou, als het zo moeilijk is, dan begin ik er maar niet meer aan. En dat is gebeurd. Dat zie ik regelmatig trouwens. Nou, regelmatig, onregelmatig. Maar het komt echt veel voor. En als je de duivel probeert te voorkomen dat je onderscheid kent tussen bedelingen in de Bijbel, maar als je er vast van overtuigd bent dat het onderscheid er is, dan geeft hij een schop na. Judo heet zoiets. Dan trekt hij je door en dan zorgt hij dat je zoveel bedelingen ziet dat bijna elk vers in de Bijbel weer een andere bedeling is. En dan maakt het dus weer niks uit. Dat meen ik, zo werkt het. Echt, dat is de methode. U weet, zijn methoden, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Niet geheel onbekend tenminste. Maar dit zijn zo van die technieken. Maar goed, waar het evangelie gepredikt wordt, is dat het evangelie der heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid die hij ontvangen heeft. Ooit een keer van de Vader en op grond van zijn trouwe dienst. Op grond van zijn geloof, op grond van zijn gehoorzaamheid. Want dat zijn zo de woorden die daarvoor gebruikt worden. En daarna sla ik om naar Efeze 1. Efeze 1, vers 12. Waar staat... Opdat wij, gelovigen, die volgens dit schriftgedeelte dat ik er straks uit het hoofd citeerde, wij als gelovigen die delen hebben aan Christus en met hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, dat was vers 3, daarvan staat dan hier dat wij die delen hebben aan Christus, wij zouden zijn, was de bedoeling, tot prijs zijner heerlijkheid, tot lof van zijn heerlijkheid. Wij zijn namelijk in zekere zin zijn heerlijkheid. Wij maken daar onderdeel van uit. Per slot, wij zijn zijn loon. En als de schrift zegt dat Christus zal komen in de toekomst in heerlijkheid, betekent dat in de eerste plaats, hij komt met zijn gemeente. Wij zijn die heerlijkheid namelijk. En hier staat het ook, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben, enzovoorts. In welke ook gij, enzovoorts, gij hebt daar al een deel aan nadat gij geloofd hebt staan. Dat spreekt inderdaad over de heerlijkheid van Christus nu, die met name ook door de gemeente geopenbaard zal worden. Maar vanaf vers 12 komen wij meteen bij vers 18... Eigenlijk vanaf vers 16, waar Paulus zegt, ik houd niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, degene bij wie alle heerlijkheid vandaan komt, dus, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der waarheid, uit Johannes 16. U geeft de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, zegt de nieuwe vertaling. Zijn kennis, kennis van hem. Namelijk, verlicht de ogen uws harten, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En hoewel het een moeilijke zin is, is het toch niet zo moeilijk te concluderen dat de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis, de grote heerlijkheid van zijn erfenis, gelegen is in de heiligen. Sta erachter. Want wij zijn die heerlijkheid van Christus. En daarom is het onmogelijk om gemeentelijke waarheid te leren verstaan. En eenvoudiger gezegd, daarom is het onmogelijk om onze eigen positie en staat voor God te leren kennen, als wij niet komen tot kennis van Christus en van zijn heerlijkheid, want wij zijn leden van Christus en wij hebben deel aan zijn heerlijkheid. En zolang wij Christus buiten beschouwing laten, ons alleen bezighouden met onszelf en onze gemeenschap en wat het maar wezen mag, zullen we nooit begrijpen hoe het in elkaar steekt. En zullen we nooit beseffen hoe rijk wij geworden zijn. Omdat het zijn rijkdom is. En dus gaat het om hem te leren kennen. Waar wij hem kennen, leren wij onszelf kennen. En de apostel bidt daar niet voor niks voor, hier aan het begin van de uiteenzetting. Hij weet hoe moeilijk het kennelijk is voor de mens om zijn gedachten van zichzelf los te maken en zich nou eens te oriënteren op iets buiten hem. Op iemand anders. En toch, daar gaat het om. En wat daarvoor nodig is, nederigheid. Onszelf even buitenspel zetten, buiten beschouwing laten. Onze eigen menselijke overlevering en traditie buiten beschouwing laten. En dat wat we geleerd hebben op zonderschool, lagere school en wat er nog meer was, allemaal buiten beschouwing laten en gewoon de schrift, wat God zegt over zijn zoon, daar gaat het om. En als de kennis van hem daarna traditie wordt, heb ik er niet het minste bezwaar tegen. En ik ben er nog altijd blij mee, om niet te zeggen, zelfs soms wel eens een klein beetje trots op, dat ik kom uit zo'n traditie. En ik hou hem graag in ere, maar niet ten koste van alles. Maar omwille van het woord, daar gaat het om. Dat is de traditie. Vasthouden aan het woord Gods en bezig zijn met het leren kennen, niet van onszelf, maar het kennen van hem. Het kennen van de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis. En daarmee ook het kennen van de uitnemende grootheid zijner kracht, die immers werkt aan ons. En daarna volgen die woorden waarin gezegd wordt dat God niet alleen de Heer Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt en uitermate verhoogd, maar dat hij ons met hem heeft opgewekt en ons met hem gezet heeft in de hemel. Dat is de gedachte. En dan blader ik maar weer om en kom ik terecht in Colossense 1. Colossense 1. Waar de apostel zijn eigen bediening zeer kort samenvattend beschrijft. En het blijkt dan dat zijn bediening dezelfde is als die van de Heilige Geest. De Heilige Geest namelijk zal ons in heel de waarheid leiden en zal ons bekendmaken met de heerlijkheid van Christus. De Heilige Geest zal ons leiden in heel het woord Gods. En wat zegt Paulus dat hij moest doen? Paulus zegt dat hij, vers 25, dienaar is geworden van de gemeente, naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods. Dus in de praktijk hier hetzelfde als om u in heel het woord Gods te leiden. En dus de heerlijkheid van Christus bekend te maken, net als de Heilige Geest zou doen. En dan staat er, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen. En de Heer Jezus had gezegd, ik heb nog veel meer te zeggen, maar dat kunt u nu niet dragen, maar de Heilige Geest zal dat doen. En Paulus zegt, ja, het gaat om verborgene dingen. En ik zal het doen. In de kracht van de Heilige Geest uiteraard. Verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, meervoud, aan wie God heeft willen bekendmaken welke is de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Let op, de heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. En wat het is? Het is Christus in u, of Christus onder u. Betekent dat de heidenen deel hebben gekregen aan Christus. En meer zeg ik er voor deze gelegenheid maar even niet van. Dan staat er Christus onder u of in u. De hoop der heerlijkheid. Want Christus is onze heerlijkheid en wij zijn heerlijkheid van Christus, nu. En aan de andere kant, hij is onze hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen, wij hopen heerlijkheid te ontvangen. Beter, wij hopen dat aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden. Maar waarom hopen wij dat? Op welke grond? Op grond van wat God aan hem, de Heer Jezus namelijk, gedaan heeft. Hij is onze hoop. Hij is onze toekomstverwachting. En wat voor zover we in de toekomst heerlijkheid zouden ontvangen, zal het zijn heerlijkheid zijn. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat het zo niet echt in de Bijbel gezegd wordt. Want de schrift leert dat wij heerlijkheid reeds nu ontvangen. En in de toekomst zal de heerlijkheid die wij inmiddels ontvangen hebben, geopenbaard worden. Dat wil zeggen, zichtbaar gemaakt worden. En dat is altijd de bedoeling van heerlijkheid overigens. Maar goed, hier dus tegenwoordige heerlijkheid van Christus in verband met de gemeente. En daarna komen wij terecht in Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 3, vers 1. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. En letterlijk staat er dat dus dat woord verheerlijkt worden. Maar als we iets dieper over nadenken, begrijpen we dat het gaat om de heerlijkheid van Christus zelf. Dat woord des Heren is immers woord over de Heer, enzovoorts. En voor zover het woord als zodanig verheerlijkt wordt, betekent het dat Christus, over wie het woord spreekt, of in zekere zin die het woord is, daardoor verheerlijkt zou worden. Begrijp je me goed? Uiterlijk vertoon is er nog steeds niet, maar de bedoeling is dat het woord Gods gepredikt zou worden. En of men het ook gelooft of niet, is niet eens aan de orde. Alleen al het roleren, om zo te zeggen, alleen al het spreken van de woorden Gods, alleen al dit eigenaardige verschijnsel dat het woord Gods gepredikt wordt in een wereld die nog steeds beheerst wordt door de duivel, dient tot heerlijkheid Gods. Ik wil dus zeggen, ondanks dat de wereld beheerst wordt door de vader der leugen, wordt de waarheid gepredikt en gehandhaafd. Je maintien drie, zeggen we dan. Hè. Maar goed, wordt de waarheid gepredikt en gehandhaafd enzovoorts. Wij zoeken die waarheid en we kennen die waarheid. Dat is tot heerlijkheid Gods. En dat is de heerlijkheid van Christus. Want eigenaardig genoeg, in het verleden en vooral in de oud-testamentische tijd wilde men over het algemeen van de waarheid niks weten. En een verduisterde wereld heeft gekozen voor de duisternis. Niettemin lopen hier op aarde mensen rond die in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Ondanks alles. En straks als de Heer verschijnt, alsnog. En hij verschijnt in heerlijkheid met zijn grote gemeente, want zo wordt hij genoemd in het Oude Testament al, in de Psalmen, grote gemeente. Als hij verschijnt met zijn grote gemeente, is dat inderdaad de openbaring van zijn heerlijkheid. En zal blijken, zal de volkeren moeten constateren dat men hem weliswaar verworpen heeft in het verleden, maar dat hij niettemin gewoon zijn werk gedaan heeft. En dat de macht van de doden van de Satan wel degelijk overwonnen is. En dat het licht wel degelijk sterker is dan de duisternis. En dat is van nature niet zo. Dat weet u toch, hè? Zeg altijd, om het duister te krijgen, dat kost niks. Kost in ieder geval geen energie. Maar om het licht te krijgen en te houden, dat kost energie. Hetgeen betekent dat in de wereld de duisternis sterker is dan het licht. Toch? Als alle kracht verdwijnt uit de wereld, is het alleen maar duister. Die overwint dus de duisternissen. En waar wij in het licht wandelen, betekent het dus dat het een demonstratie is van de overwinning van God zelf. Een overwinning van Christus. Een overwinning die behaald is, niet door hoogmoed, niet door eigen kracht, niet door zelfverwerkelijking, maar integendeel, die behaald is gewoon door nederigheid, door onderwerping aan het woord Gods, het welk is de waarheid. Daardoor worden wij geheiligd en daardoor worden wij verheerlijkt. En daar laat ik het eerst bij, want ik dacht dat we alweer moesten pauzeren.